그리고 앞에 Goedemorgen. Ja, ik zou in verband met wat wij hier doen, dat zitten in Zen, een paar dingen willen vertellen. Ten eerste hoe ik ermee in aanraking gekomen ben en hoe dat ook te maken heeft met de Russische literatuur. En tenslotte hoe ik vooral de laatste tijd, omdat ik dat herlees, erg geraakt ben door, door twee Joodse vrouwen die omgekomen zijn in Auschwitz. Niet degene, de naam uit Nederland die u kent. De namen zijn van twee Joodse vrouwen, meisjes, die geprobeerd hebben te werken aan een dialoog tussen Jodendom en Christendom. Ze waren van huis uit Joodse traditie. Zo opgevoed en zijn naderhand katholiek geworden, zijn allebei non geworden en zijn tenslotte ook toch in Auschwitz omgekomen. Maar zij hebben prachtige teksten nagelaten over hun ontdekking van de stilte en van meditatie, zonder gehoor te hebben over Zen, over het Oosten. Ze hebben het eigenlijk spontaan ontdekt, zo van. Net zoals bijvoorbeeld Kierkegaard, die zegt, naarmate zijn gebed, hij bedoelt zichzelf, inniger en dieper werd, merkte hij dat zijn woorden tekort schoten. En toen ontdekte hij, bidden is stilte. En nog later ontdekte hij dat het in de stilte luisteren is. En luisteren naar wat in ons opkomt, misschien aan onrust, misschien aan vragen, misschien aan wat in Zen heet, Daichi dan, de grote twijfel. En allereerst het grote diepe oervertrouwen, uiteindelijk altijd. Het grote diepe oervertrouwen, om het met mijn woorden te zeggen, je kunt er niet uit van. Dat alles onvoorwaardelijk goed komt. Daar zijn getuigenissen van. En mij helpt het nog altijd als ik die getuigenissen herlees. Dus ook van die twee Joodse meisjes, Simone Weil, u kent de naam waarschijnlijk, en de andere Edith Stein. Juist omdat het zo uit een onverwachte hoek komt. Mensen die de Zen, die het Oosten niet kennen, ontdekken de waarde van het stilzitten, van de aandacht en in de aandacht het luisteren. En in tweede instantie, daar gaat mijn tijdje morgen over, de grenzeloze compassie. Dat je nooit alleen voor jezelf zit. Nooit. Hoe verleidelijk dat ook is. Beter in je vel, beter in je chakra's, wat dat ook zijn. Beter functioneren. Dat is allemaal bijkomstig. Dat is mooi meegenomen, maar het is niet het belangrijkste. Zelfs niet innerlijk verlicht worden als een soort individuele ervaring. Het allerbelangrijkste is, en dat heb ik niet genoeg onder mijn aandacht gekregen van Hisamatsu, van zijn teksten, maar vooral van wat Masao Abe, die ik goed gekend heb, mij daarover vertelde, en ook Te Ching. U weet dat Te Ching altijd zei, hoewel hij degene is die mij leerde het belang van koans, van onmogelijke vragen, dat hij altijd zei, het allerbelangrijkste is het grenzeloze mededogen van Kuan Yin. Een hart dat alles uiteindelijk uitslaat. Om het nog anders te zeggen, nooit accepteren dat iemand, wie dan ook, verloren gaat. Hitler niet, Stalin niet. All must be saved, all will be saved. Het eerste wat ik hoorde toen ik een oude Chinese monnik op mijn eerste reis naar het Oosten hoorde zeggen, toen ik vanuit mijn eigen traditionele katholieke geloof nog altijd opgevoed was met het idee van verloren kunnen gaan en daar recht tegenover de gelofte die wij uitspreken, hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te bevrijden, onlosmakelijk verbonden met alles en iedereen. Het mooiste is dat Martin Buber, een Joodse filosoof, daar ook over spreekt. Het is zijn visie, zijn beleving, maar hij zegt in onze Joodse traditie, en hij haalt ergens ook Elie Wiesel aan daarmee, is het allerbelangrijkste de absolute onvoorwaardelijke redding van alles en iedereen zonder uitzondering, van heel de schepping, zonder dat er iemand uitvalt. En nogmaals, daarom heb ik het boek ooit geschreven, je kunt er niet uitvallen, ook al omdat ik heel lang in de overtuiging geleefd heb, opgevoed bent met een visie dat je er wel uit kon vallen. En dat is nogmaals, ik heb dat al eens gezegd, mijn belangrijkste credo. Hoe lang ik ook nog leven zal, weet niet hoe lang. Het einde komt toch wel een beetje in zicht, maar dat vind ik ook niet erg. Dat is het meest wezenlijke. All must be saved, all will be saved. En nou zou ik iets willen zeggen van, ja, hoe heb ik dat nou eigenlijk ontdekt? Hoe is dat op mijn weg gekomen? Want dat heeft weer te maken met wat ik ook vaak noem, dat alles genade is. Bij toeval zou je zeggen, maar dat klopt niet, dat het een wonder is. Ik was absoluut niet geïnteresseerd in het oosten. Maar ik was wel geïnteresseerd in zwemmen, dat weet u. Ik ging altijd in de Waal zwemmen. En we zwommen de Waal ook wel over, wat heel gevaarlijk was. En we deden dat aan sleepiepikken. Ik weet niet of u die uitdrukking kent. We zwommen naar een sleepboot met daarachter een rijnhaak. En die hing vaak heel laag in het water, omdat die volgeladen was. En we konden er net zo opklimmen en we lieten ons een heel stuk mee. En dan doken we weer het water in. Dat is niet zonder gevaar. Ik heb van mijn vader vaak om het donder gekregen. Dat ik dat deed. Maar dat deed het juist. Oké. Okay. Nou, daarover. Bij dat zwemmen vertelde iemand. Morgen kom ik niet. Het was in de vakantie. Want ik moet een hele rare mis dienen. Hij was dan misdienaar bij een rare mis. Ik vroeg, wat is dat dan? Ja, zei hij. Het is een of andere priester die doet een Russische mis. Maar het is wel mooi. Maar het is ook eigenaardig. En ik wou dat wel eens horen. En ik ging er naartoe. En ik was verkocht. En dat bleek naar de hand een kapucijn te zijn van de Oosterse rites. En die bleek ook specialist. Hij gaf in Nijmegen aan de universiteit ook colleges Russische literatuur. En daar kreeg ik als eerste een van de teksten die ik toen las, dankzij hem, onder mijn aandacht, een paar teksten van Russische atheïstische schrijvers. Die nooit van het Oosten gehoord hadden, maar die dat spontaan ontdekten. Ik heb er een paar opgeschreven. De eerste is het verhaal van een schrijfster, Ganina, en dat heet Nirvana. Ik wist amper wat dat was toen. Maar dat verhaal gaat over iemand die zijn hele leven zich ingespannen heeft om van alles te doen. En tenslotte op een grote wandeling in de Caucasus, in de Tajikistan, raakt hij verdwaald. En eerst is hij angstig en ontredderd en bezorgd. Maar hij ziet dan ergens een klein Tajike kind, een Tajike meisje van een jaar of zes, spelen en lachen. En ook lachen naar hem en een liedje zingen. En dat is ook een wonder. Ineens ontdekt hij wat het betekent te kunnen loslaten. Dat zal niet voor iedereen zo zijn op zo'n manier. Voor hem was dat de ommekeer. En hij wist geen andere naam daaraan te geven dan dat woord van Nirvana, bevrijding. En een andere tekst die mij geraakt heeft, ook over wachten, dat gaat Igor Yefimov. Marjan, misschien ken je al die namen. Is ze er? Nee, is er niet meer. Vertel het dan nader. Ja, ik zal het wel vertellen. Want Marja is ook heel erg geïnteresseerd in Russische literatuur. Ze had het liefst mijn student geweest vroeger in Leuven. Maar nu krijgt ze privéles. Dat is toch eigenlijk heel interessant. Oké. Er is een prachtig verhaal van een jonge vrouw. Die ook met die vraag zit van alles wat zij ziet aan ontreddering in de wereld. En chaos en oorlog en heel het verleden. En die heeft op zo'n moment, ja, wat ze eigenlijk doet is gewoon om wat te ontspannen televisie kijken. Maar in Rusland hield toen de televisie om 12 uur op en dan is dat beeld alleen maar zwart en dat geruis. Je ziet zo'n geritsel van zilverachtig en zo. En ze zei, ik blijf gewoon zitten. Ik blijf kijken. Want misschien komt er eindelijk iets uit het universum, een stem, een geluid, een oproep die ons wakker maakt. En die ons laat zien, die tot ons roept, word wakker. Maar het is stil alom. Het is of niemand luistert. Maar ik blijf zitten. Ik blijf waken. En dan leert zij, zonder van het oosten te weten, voortaan in haar leven die stilte in te bouwen. Zonder de televisie ook. Is overigens een heel ontroerend einde. Want op een van die avonden dat ze weer in de televisie zit, met dat beeld wat uit is, in de stilte, wordt er gebeld. En dan komt er een hele groep jongeren binnen. Vrienden van haar, medestudenten. Nou, die haalt ze binnen. En binnen de kortste keren is het heel veel wijn. en heel veel plezier, maar ze blijft bij haar innerlijke weg. Dat is echt metanoia, dat is een omkeer geweest. Ja. En tenslotte, wat mij ook geholpen heeft, patriarch Bartholomeus, het patriarch nog altijd van Constantinopel, de patriarch van het milieu, omdat hij altijd als een van de eerste de noodzaak zag van een andere houding tegenover de wereld en dat we de wereld aan het vernietigen zijn en die daar steeds over praat. Hij heeft ook een keer een lezing gehouden die ik toevallig, op het toevallig of genade, op de Google zag over het Oosten en de verwantschap tussen wat het Oosters christendom kende al heel lang, al eeuwenlang, het hesychasme. Hesychia betekent rust, stilte. Monniken zaten al vanaf de 4e, 5e eeuw van de Oosterse kerk in dezelfde houding die wij in de meditatie gebruiken. Op een knieën, op een bankje, op een kussen of hoe dan ook. En zaten dan in stilte. En hadden alleen maar een mantra, een gebed. Voor hen was dat, Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u over mij. Gewoon op de ademhaling herhaald. Als u daar iets moois over wilt zien op Google, er is een programma, je ziet dan Björk. Kent iemand Björk van IJsland? Ja? Björk is een nogal aparte zangeres in IJsland. Een hele aparte. Maar zij heeft leren mediteren. En zij heeft het Jezusgebed geleerd op te zeggen. Zij doet dat in het Ethiopisch, geloof ik. En in het Grieks. En in het Russisch en in het Engels herhaalt ze dat. Dat is zeer indrukwekkend om te zien. En het is ook weer indrukwekkend om te zien dat de genade echt overal werkt. Hoe is het mogelijk dat zij dat ontdekt? En dat dat haar leven zo drastisch veranderd heeft. En dan tenslotte heb ik hier een tekst van een Joodse schrijfster. En er zijn er twee, die heb ik misschien net al genoemd, Simone Weil. En de andere, dat is Edith Stein. Edith Stein, daar ben ik het zeker van, is in Auschwitz omgekomen van Simone Weil. Weet ik het niet. Maar die hebben, zonder het Oosten te kennen, ook die stilte ontdekt. En in de stilte de aandacht. En in de aandacht de compassie. Over de compassie zal ik morgen spreken. Maar wat zij schrijft over de stilte en de aandacht zal ik voorlezen. Het komt, laat ik maar zeggen, uit een heel onverwachte hoek. Het laat zien dat het iets is van alle tijden en alle culturen en alle mensen die dat ontdekken. Net als die jongen in een van die Russische romans die als hij de trein mist, Igor Yefimov, eerst op een bankje zit te vloeken. Want hij zit ergens in Siberië en er is morgens om 7:30 een trein en er is s'avonds om 8:30 een trein. Dus hij heeft niks, hij zit daar maar op een bankje en hij zit eerst te vloeken en op de duur is hij uitgeraasd. En dan ontdekt hij de stilte. En dan zegt hij ook, ik heb nooit geweten dat stilte zo weldadig kon zijn. En dan zegt hij, het zijn zijn woorden, het was of langzamerhand alles voor hem duidelijker werd. De kinderen en de grijzaards en leven en dood. Dat zal niet voor iedereen zo zijn, van dat ik nou ook maar even op een bankje ga zitten. Voor hem was dat het moment van genade. Hoe heet zo'n moment ook weer? Er is een woord voor. Dat even vergeten. Nou ja, dat doet er ook niet toe. En dan Simone Weil, die dat ook plotseling ontdekt, die schrijft daarover. En het is een tekst die ik vaak herlees en die zal ik voorlezen, zo om mijn verhaal daarmee te besluiten. Na lange tijden van innerlijke duisternis heb ik plotseling en voor altijd de zekerheid ontvangen dat iedereen, zonder uitzondering, onverschillig hoe gering zijn gaven ook zijn, uiteindelijk zal binnenkomen in het Rijk der Waarheid. Dat is de ontdekking, je kunt er niet uitvallen. Zij zegt het de andere woorden, hè? All must be saved, all will be saved. Ja. Later, ze gaat verder, heeft dezezelfde innerlijke zekerheid mij in staat gesteld om jarenlang mijn aandacht op deze manier van oefenen wakker te houden. Zelfs in perioden dat ik nauwelijks hoop had op resultaat die mij ondersteunde. Dat klinkt makkelijk, maar dat is moeilijk. Dat ze eigenlijk niet iets concreets zag, maar alleen ik blijf het doen. Ik weet dat ik het moet blijven doen. Al weet ik niet eens waarvoor en hoe en wanneer. En toen kwam het. Die methode van aandacht, zegt ze, is steeds mijn methode gebleven. Later zal ze wijzen op de teksten van de Tao Te Ching. En ook teksten uit de Heilige Schrift. En met name, er is één beroemde tekst, ik weet niet van welke profeet het was, ik geloof Elias. Die zit dan ook ergens gevlucht in een grot. En dan wacht hij op een teken van de hemel. En hij denkt natuurlijk eerst, dat zal geweldig zijn met veel gedonder en bliksem. Maar uiteindelijk ontdekt hij het. En ik heb de woorden in het Russisch onthouden, daar heb ik het eerst gelezen. In een glasglada tolka. In een fluistering van een zachte koelte. Een fluistering van een zachte koelte. Een geruis van een zachte koelte. Daar is die benadering. En die zachte koelte, daar kun je zo verstaan. En dat geruis als de stilte. Voor hem was dat ook in een periode van stilte. Dan schrijft zij verder. Reeds als kind van 14 jaar heb ik ergens, zonder dat ik het kon verklaren, voorvoeld dat de diepe zin ergens in die stilte moest liggen. In het wachten en het waken en het uithouden. En ik heb geprobeerd mijn leven daarna te oriënteren. Met andere woorden, een leven in aandacht. Van biddend schouwen. Van biddend schouwen. Ja, zoals iemand zegt dat zijn diepste gebed uiteindelijk de stilte is. Geen woorden meer. Later, en dat was het allerbelangrijkste, kwam daarbij het grote mededogen. Hè? Dat is werkelijk wat het boeddhisme ook zegt, makona. En een gevoelig hart, goddank. Een hart dat luisterde. Dat is gewoon de woorden van Kuan Yin. En geschokt werd door het leed van anderen. Ja, slechts bij één gelegenheid is mij al mijn zekerheid ontvallen. Leek mij alle zekerheden te ontvallen. Maar daar bleek later mijn redding te zijn, het onvoorwaardelijke vertrouwen. Dat de zekerheid mij ontviel was wanneer ik echt in contact kwam met andermans leed. Het is makkelijk om te praten, betrokken te zijn en daar nog een mooi gebed voor te hebben. Ook als wij zeggen, sorry, hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te vrijden enzovoort. Dat klinkt makkelijk en dat is... We kunnen ook niet altijd met volle aandacht erbij zijn. Maar soms is het goed te horen dat we verder moeten dan alleen maar dat herhalen. En dat andere teksten ons kunnen helpen dat levend te houden. En dat ik zeg, ruw, wakker maken. Zo zegt ze dat ik kwam toen eindelijk echt met mijn hart in aanraking met andermans leed. Ook wanneer dit het leed was van mensen die mij eigenlijk onverschillig of onbekend waren, waar ik nooit eerder aan dacht. Ook wanneer het een lijden betrof uit een ver verwijderd verleden. Ook daar kon en mocht ik mijn ogen niet voor sluiten. Dit contact deed me soms zoveel pijn en verscheurde mijn gemoed zodanig dat de liefde tot God voor mij nauwelijks nog mogelijk was. Ik was opstandig. En pas later komt bij haar dat diepe weten van haar hart. Dat ik zeg, een God, wat de boeddhisten noemen de Boeddha-natuur, of het de goddelijke vonk in ons, of de Heilige Geest die in ons werkt, noem het maar zo. En dan zegt ze dus eigenlijk hetzelfde, ik weet niet of u dat weet, wat Guardini, Romano Guardini, katholiek priester en theoloog en filosoof, en ook Schillebeeks, de theoloog, die ik goed gekend heb, persoonlijk ook, daarover schrijven. Ook dat het soms, net als Job, heilig en zuiver is om opstandig te zijn. Net als Elie Wiesel die zegt, dat iemand die in onze dagen zegt dat hij nog in vrede kan leven met de wereld en met God, die is verdwaald. En wij moeten God ter verantwoording roepen. Net als God ons ter verantwoording moet roepen. En dat is iets waar ik elke keer, zegt u, ook alleen in sta. Hier sta ik, hè? Net als Hishamatsu zegt, op de plek waar geen plek is om te gaan staan. Wel, dat is de tekst die ik regelmatig leef en andere teksten ook. Morgen dus over wat zij daarin ontdekt. Wat ik even aanstipte, het grote mededogen. We gaan terug de stilte in.